Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven kiest. Elke woensdag jouw update over de kiescampagne. Dit is Bert Rijmen.
Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van De Zeven kiest. Elke woensdag alle ins en outs van de kiescampagne in de aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen van 9 juni. Ik doe dat deze week samen met politiek commentator en algemeen hoofdredacteur Isabel Albers van de Tijd en Echo en ook de chef politiek en economie Jasper Doren. Welkom allebei. Dag Isabel, kijk jij uit naar deze moeder aller verkiezingen, zoals ze dat dan noemen?
Uiteraard, maar toch wel met enige bezorgdheid. Deze campagne lijkt toch een kroniek van een aangekondigde zwarte of misschien zelfs zwartste zondag. Dus ja, moet je daar naar uitkijken. En je ziet beide kanten van het spectrum extremen die oprukken. Ze kaarten soms heel terechte zaken aan, maar naar oplossingen is het erg zoeken.
Ja, dat zullen we op 9 juni zien. Inderdaad, Jasper, de campagne lijkt nu ook wel echt van start, hè?
Inderdaad, een beetje traditioneel na de paasvakantie. Het verleden weten we dat het dan meestal begint. Nu, ik hoor het ook rond mij. Mensen die weinig met politiek bezig zijn, die beginnen zich toch af te vragen voor wie ze moeten stemmen. Al heb ik de indruk dat het voor veel mensen een bijzonder moeilijke keuze wordt.
Dat is zo. En ook jullie inzichten doen ertoe, want we stellen elke week op maandag in de gewone dagelijkse De Zeven een vraag aan de luisteraars. Die kan je beantwoorden, beargumenteren ook en dan brengen we die argumenten ook hier ter sprake. De vraag van deze week die ging over de begroting, vintage de tijd zou ik zeggen. We hebben jullie gevraagd wat een goede maatregel zou zijn om iets te doen aan het begrotingstekort. Daarop kwamen heel veel interessante reacties binnen, die hoor je zo meteen. En to top it off hebben we elke week nog een echte onvervalste kies. Spijn van fout nieuws om af te sluiten de politieke actualiteit met een hoekje af. Voilà, dat is wat we gaan doen. Laten we er meteen aan beginnen.
De Zeven kiest.
En we hebben hier bij de Tijd afgelopen zaterdag de kiescampagne afgetrapt met Noord-Zuid. Een reeks dubbelinterviews is dat, met als eerste Bart De Wever en Paul Magnet, N-VA, NPS, de grote kanonnen. Zeg maar, jij hebt dat interview gedaan voor ons, voor de Tijd, Jasper. Hoe zat dat? Hoe verliep die confrontatie tussen die twee voorzitters?
Wel, het was anderhalf jaar geleden dat de twee elkaar fysiek gezien hadden. En je kunt wel zeggen dat ze elkaar duidelijk niet gemist hadden. Of het nu over de begroting, sociaal-economische hervormingen, fiscale hervorming of een staatshervorming ging, ze keken duidelijk anders naar hoe het verder moet. Eigenlijk waren ze het maar over één ding eens, en dat is dat die laagste lonen netto meer moeten overhouden dan, dat die meer moeten krijgen dan wie van hun uitkering leeft. Maar ook over hoe ze daar dan weer toe moeten komen, daar waren ze het over oneens.
Ja, duidelijk oneens gesprek. Was dat ook de dynamiek die jij zag, Isabel?
Ja, ik heb paar dingen gezien die ik toch markant vond. Eén, het spierballengerol, hè, de karikatuur maken van de ander, de tegenstellingen heel hard in de verf zetten. Het zijn op dat vlak misschien elkaars beste vijanden, dan als ze de ander karikaturaliseren. Ja, dat is dan goed voor de eigen achterban, maar ik vraag mij sterk af of dat nog opgaat, of mensen dat ook niet een beetje zat zijn en oplossingen willen horen. Aan de andere kant zat er zeker ook een element in van schuldig verzuim, dan vooral van de kant van Paul Magnet toch, en meer bepaald over het bijna ontkennen van de heel penibele begrotingstoestand waarin ons land verzeild is geraakt en waar toch ook een grote rol aan de PS is toe te schrijven op dat vlak. Ja, je zag dat hij, en het werd bijna cynisch, hè, dat hij enkel maar nieuwe belastingen voorstelt om dat op te lossen. En toen Bart De Wever zei, ja, ik heb in uw programma 10 miljard nieuwe belastingen gelezen. Toen zei hij op een cynische manier, het zal er wel een beetje meer zijn, 15 miljard nieuwe belastingen, voilà. Maar toch ook een lichtpuntje wat Jasper daar al aanhaalde. Als ze willen, hebben ze een begin van een economisch programma waarom ze kunnen werken, van een prioriteit die terecht is, namelijk die werkenden, die lage lonen, zorg ervoor dat het gewoon interessanter wordt in België om te gaan werken in plaats van niet te werken. En dat hebben ze allebei begrepen, hoe ze dat gaan doen. Dat is nog andere koek. Maar daar Kunnen ze, als ze ooit willen, een begin van een regeerakkoord overmaken?
Laten we eens naar de inhoud van dat gesprek kijken over de begroting. Misschien niet onverwachte tegenstellingen groter dan ooit. N-VA die wil vooral besparen. Bart Wever zei het zo.
Maar wij hebben een lijst maatregelen waardoor het deficit de komende jaren zal zakken beneden de 3%. Let op, bij ongewijzig beleid gaan we naar 9%. Hè? De big numbers die kunnen eigenlijk allemaal herhalen. Dat zal iets van een 4 miljard minder uitgeven zijn op gezondheidszorg. Op werkloosheid zullen wij miljarden minder uitgeven. Op leeflonen gaan wij korten door te zeggen, je hebt nu 12% gehad, dus je kunt 6 indexsprongen slikken. Wij gaan op die hoge pensioenen een aftopping doen voor een aantal jaar. Niet dat die minder gaan krijgen, maar dat die niet meer zo snel gaan stijgen. De perequatie van ambtenaren gaan wij afschaffen. En zo hebben we een lange, lange lijst gemaakt. Hè? En dat is een horrorlijst, hè? Ik geef dat toe. Hè? Dus dat is de toestand waarin dat je het land hebt achtergelaten.
Een horrorlijst, Jasper, noemt Bart de Wever het aan besparingen die we misschien wel hadden kunnen verwachten van N-VA.
Ja, maar als je het zo allemaal samenhoort, het is wel wat. En dan moet je weten dat partijen in campagnes graag mooie beloftes maken. Blijkt ook uit onze kieswijzer, de doorlichting die we maken over de partijprogramma's. Iedereen belooft lagere belastingen op arbeid en een lagere btw. Maar Bart de Wever gooit er wel deze lijst achteraan. Als je de budgettaire toestand ziet, zijn inderdaad maatregelen nodig. Je kunt ook zeggen dat het eerlijk is naar uw kiezer toe, maar of je hier nu heel veel kiezers mee gaat werven, dat weet ik niet.
Ja, inderdaad. Even kijken naar wat Magnet daar tegenover te zetten had als begroting. Hij noemt alles wat aan de kant van N-VA werd voorgesteld als een soort sociaal bloedbad. Hij zoekt het geld vooral in belastingverhoging.
Dans le programme du PS, c'est simplement des contributions davantage du capital et des revenus du capital. Parce que oui, nous estimons que le travail est trop taxé en Belgique et qu'il faut rééquilibrer vers le capital et les revenus du capital. C'est ce que nous avons commencé à faire avec la taxe compte-titres, qui rapporte aujourd'hui déjà à peu près 450 millions. Mais il y a effectivement des marges de ce point de vue. On est l'un des seuls pays au monde où il n'y a pas de taxation des plus-values immobilières.
De PS, zo zegt Magnet, wil kapitaalbelasten, effectentaxe noemt hij ook meerwaardebelasting. Dat zijn allemaal dingen, Isabel, waar volgens Magnet naar gekeken moet worden. Ja, duidelijk stevige linkse plannen die je daarmee op tafel legt. Ook ja, misschien logisch van hen?
Ja, logisch misschien wel, maar er zijn al een heleboel kapitaalbelastingen in België. Je ziet wel dat idee van vermogensbelasting, kapitaalbelasting, meerwaardebelasting, dat bij een aantal partijen toch al een aantal ballonnetjes over opgaan. Dus het zou er wel eens van kunnen komen dat dit na de verkiezingen het geval zal zijn, het geval zal moeten zijn. Ja, het is misschien ergens logisch van Magnet dat hij dat aanhaalt als oplossing voor de begroting, maar het is ook niet serieus. Daarmee gaan we er niet komen en je dreigt ook heel veel initiatief dood te maken als je het alleen maar aan de belastingkant wil gaan halen. Je mag van die partij toch wel wat meer ernst verwachten en ook dat ze op een ernstige manier gaan kijken naar waar er wel nog bespaard kan worden. We hebben nog altijd een van de hoogste overheidsbeslagen in de wereld zelfs.
Ja, inderdaad, als we dat eens proberen samen te leggen, die maatregelen voor de begroting lopen heel ver uiteen. Er was wel een soort consensus in de maak als het gaat over die lastenverlagingen voor de laagste lonen. Daar zijn ze alle twee een voorstander van. Als je dat zo allemaal samen ziet, Jasper, is daar een mogelijkheid om naar een samenwerking in de regering te gaan tussen die twee?
Wel, er was consensus over één dingetje, zal ik het dan maar noemen. Ja. Voor de rest, zei Bart de Wever zelf, wij komen van een andere planeet. Zijn idee is daarom ook, we moeten gewoon alles apart doen. Dat is zijn confederalisme. Laat de Vlamingen Vlaanderen besturen. Laat de Franstalig België besturen. En dan doet iedereen zijn ding. Probleem daarvoor is dat hij daarvoor partners nodig heeft om dat in te voeren. Heeft hij nauwelijks aan Vlaamse zijde. Heeft hij al helemaal niet aan Franstalige zijde. Dus dat confederalisme lijkt mij voorlopig een zeer verre wensdroom.
Ja, het is vrij eenvoudig, denk ik, of die twee al dan niet de regering zouden gaan vormen. Ik denk als het echt niet anders kan. Magnet gaat eerst proberen om Vivaldi of een variant daarop te vormen. Misschien met Les Engagés erbij, we zullen zien. Maar het zou zomaar eens kunnen dat als de extremen echt oprukken langs beide kanten, ja, dat je dan met N-VA in kluis, met iedereen echt in bad moet om nog een regering te kunnen vormen zonder de extremen. En dan kan N-VA zelfs met een verkiezingsnederlaag zijn prijs natuurlijk wel opdrijven. Maar confederalisme, dat zal er deze keer zeker niet van komen. Ik zie ook niet in hoe daar een tweederde meerderheid in het parlement zou kunnen voor gevormd worden op dit moment.
De Zeven kiest.
Die begroting was top of mind in het gesprek tussen Paul Magnet en Bart De Wever. We hebben ook onze luisteraars eens gevraagd wat zij zouden doen om het begrotingstekort aan te pakken. En we zijn blij met de vele reacties die jullie hebben doorgestuurd. Het waren vooral besparingen en hier en daar ook een belasting op vermogen bijvoorbeeld. En ook op het aantal regeringen bijvoorbeeld en beleidsniveaus. Dat is ook eentje dat vaak wel terugkomt. Dit zijn enkele van jullie antwoorden.
De luisteraar van De Zeven kiest.
Mijn voorstel zou zijn om sterker in te zetten op een terug naar werkbeleid. Aangezien dat we met een vrij grote groep in actieven zitten, om die in feite te begeleiden naar een job die haalbaar is, die bij hen past. Op die manier hebben die mensen terug een volwaardig inkomen, hebben die terug een meer sociaal contact en ongetwijfeld zal dit begroting ook sterk ten goede komen.
Ik denk dat de fiscale koterij in België, denk ik, een van de prioriteiten moet zijn, omdat die vaak contraproductief zijn op alle gebieden. Denk maar onder andere aan maaltijdchecks, ecochecks en salariswagens die meer vervuiling creëren, die mensen weghouden uit het openbaar vervoer, die geld kosten aan de maatschappij. De enige reden waarom die in het leven zijn geroepen is omdat de belastingen te hoog zijn. Het is veel logischer om de belastingsvrije som te verhogen voor iedereen.
De meest voor de hand liggende, hoewel controversiële maatregel, is denk ik het inperken van de stijging van de pensioenkost. De stijging van vooral de ambtenarenpensioenen is daarin een belangrijke. Vooral omdat het laaghangend fruit is, je kan er heel eenvoudig iets aan doen. Ook al botst dat op weerstand natuurlijk. Maar het gaat over enorme bedragen en dit is een van de snelste manieren om aan 5 of 10 miljard in de begroting te winnen. Hè.
Meer mensen aan de slag, fiscale koterijen zoals die maaltijdchecks die op de schop moeten, het inperken van de pensioenkost, bijvoorbeeld bij de ambtenarenpensioenen. Luisteraars zijn zeker creatief. Jasper, als je dit zo hoort, zinvolle reacties?
Ja, het zijn de juiste thema's. Hè. Als je kijkt naar die langdurig zieken bijvoorbeeld, We tellen er intussen meer dan 500.000. In verhouding zijn er in geen enkel ander Europees land meer zieken. Dus daar moet je inderdaad wel iets aan gaan doen. Je moet die mensen, degenen die nog kunnen werken, gaan activeren en dat zal veel aanklampender moeten dan dat vandaag is. Als je ook kijkt naar de pensioenen, zeker die overheidspensioenen, die zijn, als je opnieuw de vergelijking maakt, Europees, behoorlijk hoog. Je zult die moeten gaan aftoppen, maar laaghangend fruit, snel 10 miljard gaan halen, dat zal natuurlijk wel pijn doen. Dus zo eenvoudig is het helaas niet.
Nee, niets is eenvoudig als je geld zoekt. Ik geloof meest in onze eerste luisteraar, die terug naar werk. Wat Jasper zei, 500.000 langdurig zieken, zeer zorgelijk. Als je daar een deel van de mensen terug aan het werk krijgt, dan win je eigenlijk twee keer. Geen uitkering voor die mensen en die dragen ook terug bij. En het is gewoon heel goed voor de samenleving en voor die mensen. Wat die fiscale koterijen betreft, dat afschaffen, ben daar volledig voor. Ik denk dat dat een goede zaak zou zijn, dat we eindelijk een serieuze fiscale hervorming krijgen die ook een fiscale vereenvoudiging is. Alleen met een verschuiving, ja, daar heb je nog niet veel miljarden extra mee. Het zal dus dan toch over een belastingverhoging moeten gaan als je wil voor het budget inkomsten hebben. De vraag is of die belastingen al niet hoog genoeg liggen en of we het toch niet moeten beperken tot een belastingverschuiving, waar ik voor alle duidelijkheid voor ben. Maar dat gaat op zich de begroting niet recht trekken. Wat dan de pensioenen betreft, zeer zeker wat Jasper zegt, die allerhoogste pensioenen aftoppen, zal of zou moeten gebeuren. Alleen als je dat doet, is dat meestal met een heel lange overgangsperiode. Je mag sowieso al, bij de overheidsvakbonden, daar hele forse tegenstand van verwachten. Als dat ooit goedgekeurd geraakt, zal dat niet zijn om meteen in 2024 in te gaan. Gaat daar een hele lange aanloop voor genomen moeten worden. En het is nu de komende 7 jaar dat wij heel veel miljarden euro's moeten gaan vinden. Net vandaag heeft het Europees Parlement nog de begrotingsregels goedgekeurd en dan zie je nog maar eens hoe zwaar het de komende jaren zal worden voor België om terug in dat Europese carcan te gaan passen. Dus we gaan toch nog wat meer nodig hebben, vrees ik.
Inderdaad. Maar zoals ik het hoor, het zijn wel de juiste thema's waar de luisteraars op inzetten.
Absoluut.
Al is het niet allemaal even snel of even makkelijk te realiseren.
De Zeven kiest.
Dan gaan we in de campagne even terug naar afgelopen zondag, want toen was er het congres van CD&V in Mechelen. Christen-Democraten kwamen met hun slogan voor deze verkiezingen. Kies zekerheid, koopkracht zetten ze op de agenda, welzijn, veiligheid, dat zijn hun centrale thema's. Sami Mehdi, die zei het zo bij VRT Nieuws.
Zekerheid van meer netto, zekerheid van meer tijd tussen werk en privé en zeker van meer veiligheid. En daar staan wij als partij voor, zeker op het moment dat ik andere partijen voorstellen hoor doen over de index af te schaffen of te beknotten op mensen hun nettoloon, te beknotten op mensen hun veiligheid. Daar staan wij niet voor en dat gaan wij niet laten gebeuren.
Zekerheid, kies zekerheid. Jasper, goede slogan.
Ik stond toch met enige verbazing te kijken naar de CD&V-congres. Ik zag ook verwijzingen passeren naar kleine experimenten, die legendarische slogan van de voormalige Duitse bondskanselier Konrad Adenauer. Nu, die zekerheid, die geen experimenten, wat betekent dat dan dat we meer van hetzelfde gaan doen? Dat CD&V opnieuw Vivaldi wil? Ik dacht dat de partij daar eigenlijk net niet tevreden was over die regering, dus ik zie het niet meteen.
Nou, inderdaad, is dat ook jouw indruk, Isabel? Ook uit peilingen blijkt dat mensen niet goed weten waar CD&V nu voor staat, wat ze eigenlijk willen.
Dat is zeker ook mijn inschatting. Mm-hmm. Ik denk dat ze die zekerheid willen plaatsen tegenover de dreiging van chaos, van revolutie bijna, als de extreme partijen het voor het zeggen hebben. En dat ga je met CD&V natuurlijk niet hebben. Hè. Dus ze proberen zich terug meer in de markt te zetten als de partij van de verantwoordelijkheid. Met ons ben je zeker, bij ons krijg je bestuur, wij zijn goede huisvaders, goede huismoeders, zeg ik maar. En in onzekere, complexe tijden met oorlogsdreiging en er komt behoorlijk wat op ons af, proberen ze dat baken van rustige vastheid, om Herman Van Rompuy nog eens te citeren, wel te zijn. Ik mis daar toch een beetje werving in, van zekerheid om wat dan prioritair te doen. Dat zouden ze toch nog veel meer in de verf moeten kunnen zetten.
Je ziet dat CD&V, als ze in een rechtse regering zitten, zoals de regering Michel, dat ze naar links hellen. Als ze in een linkse regering zaten en Vivaldi, dat ze naar rechts overhellen. En ze spelen dus met die zekerheid. Alleen, in die regering Michel waren ze tegen de inperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd.
Ja.
Nu een rechtssymbool. Nu zijn ze plots voor. Ja, dat is wel allemaal een beetje moeilijk om volgen. En dus die zekerheid, dat valt dan nog maar te bezien.
De voorzitter is een beetje de figuur in een partij die dat allemaal wat moet verpersoonlijken. Ook als die standpunten wat moeilijker duidelijk af te lijnen zijn. Hoe zit Mehdi daarin? Hoe speelt hij het spel?
Ja, hij gaat in zijn publieke optredens duidelijk iets meer in de buitenbaan dan veel van zijn voorgangers, dan Wouter Beken of dan Koens. Maar we hebben hem toch al op een paar faux pas kunnen betrappen. Bijvoorbeeld hoe hij soms op sociale media, nogal onbezonnen noem ik dat dan, reacties plaatst. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het proces van Sandadia, waar hij zelfs door Koen Geens publiekelijk is voor op de vingers getikt. Als die partij zo voor zekerheid staat, moet je dan als CD&V-voorzitter op die manier reageren tegen een rechterlijke uitspraak? Zekerheid is voor mij ook een rechtsstaat en je respecteert die.
Ja, inderdaad. Het zou toch een foutje moeten zijn wat je best niet maakt. Dan zijn er misschien meer, als we naar de personen kijken, Jasper, ministers waar je als partij CD&V zijnde meer op kan bouwen op dit moment.
Wel, als je naar de poppels kijkt, dan blijft er nog altijd na bijna 20 jaar ministerschap Hilde Krevits helemaal bovenaan staan wat CD&V betreft.
Ja.
En daarnaast zie je ook dat Vincent van Petegem in de opmars is in die poppels. Hij beschikt misschien nog wel het meest over ja, wat hier daarnet als dat typische CD&V-DNA omschreven is. Hij is de bestuurder die misschien niet de geweldig grote visie uitdraagt, maar die wel, waarvan mensen blijkbaar wel geloven dat hij het uiteindelijk goed meent en dat hij wel goed gaat besturen.
Ja, dat denk ik is wel een positief punt voor CD&V. Misschien niet echt de voorzitter, maar een figuur als Vincent van Petegem, ja, die heeft zich ontpopt tot iemand aan wie je misschien wel je geld zou willen toevertrouwen. Ook een paar andere figuren, Nicole de Moor, minister Verlinden. Ja, ik denk dat ze qua politiek personeel in hun regeringen, dat ze daar niet zo slecht zitten. De vraag is of het geheel wervend genoeg zal zijn tegenover andere partijen die ja, soms met veel eenvoudiger boodschappen meer links of meer rechts of meer extreem ja, een helderder lijn kunnen brengen naar de kiezer.
De Zeven kiest.
En dan blikken we een beetje vooruit naar zondag, want dan staat er een verkiezingsmeeting op de agenda in Gent. Dat is dan van de grootste partij bij de vorige verkiezingen. N-VA gaan daar eindelijk hun programma voorstellen. Jasper, ja, hij heeft al een en ander gezegd in dat gesprek hier, bijvoorbeeld over waar hij wil besparen. Wat verwacht je daar nog meer van nu zondag?
Wel, de N-VA zal, zoals Isabel eerder al zei, dat wervend verhaal moeten gaan vertellen. En in vorige campagnes was dat, de vorige twee campagnes was dat behoorlijk eenvoudig. Ze presenteerden zich als de kracht van verandering. Mm-hmm. Dat heeft ook tot succes geleid. Alleen, als die verandering uitblijft, dan wordt dat een beetje lastig om dat te blijven vertellen. De Wever gaat nu, denk ik, voor de laatste keer proberen dat toch te doen. Ja. Hij gaat van zichzelf de inzet van de verkiezingen maken. En ik had de kiezer nog één keer proberen te overtuigen dat het met deze man echt wel anders wordt. Hij grijpt dan terug naar dat confederalisme als een soort wonderoplossing die als Vlaanderen en Franstalig België alles apart doen, dan zal het wel mogelijk zijn om te hervormen. Mm-hmm. Het is uitkijken of de kiezer dan nog gelooft. En als hij het gelooft, of de Wever die partners kan vinden om dat te bewerkstelligen.
Ja. De Wever gaat nu een soort het is nu of nooit campagne voeren. Als ik Jasper hoor, Isabel, is dat een manier waarop ze zichzelf relevant kunnen maken als partij en toch proberen die uitloop richting Vlaams Belang die er volop is toch op een of andere manier tegen te houden?
Ik denk dat het voor hem persoonlijk alleszins ook nu of nooit is. Mm-hmm. Hij is bijna 20 jaar lang de belangrijkste politicus of de meest invloedrijke politicus in Vlaanderen. Ja, aan het einde van de rit zeg je toch, wat heb je ermee gedaan? Wat heb je ermee kunnen verwezenlijken? De N-VA bestuurt die Vlaamse regering, maar dat kon je toch meer van verwachten. En zeker van een Vlaams-nationalistische partij die Vlaanderen het belangrijkste bestuursniveau vindt, waarvan Bart De Wever gezegd heeft in de vorige campagnes van kijk, als wij aan zet zijn, dan ga ik ze leiden, wat hij niet gedaan heeft. Hij heeft voor Antwerpen gekozen. En je ziet dat toch niet zo fantastisch is uitgedraaid allemaal. Heeft die regering een aantal goede dingen gedaan? Zeker wel. Maar is die Vlaamse regering nu een regering om nog lang te onthouden? Zeker niet. En die partij gaat het altijd maar moeilijker krijgen om te zeggen van kijk, wij zijn nodig om in België de dingen te goede te veranderen met een groot economisch programma, dat zeker wel. Maar ik vermoed dat er daar een hele harde scheut persoonlijke Bart De Wever inzet zal bijkomen.
Ja, is dat ook jouw analyse, Jasper? Die Vlaamse regering, ja, zeker niet alleen maar heil en glorie voor N-VA daar. En ook besparingen niet meteen het wervende project, hebben we daarnet gezegd. Dan is er eigenlijk enkel die figuur Bart De Wever om het grote verschil te maken.
Ja, wat die Vlaamse regering betreft, ik denk dat het voor de N-VA behoorlijk ontnuchterende legislatuur was. Hè. Mm-hmm. Jan Bon is daar nadrukkelijk gezet met het idee van dat hij Vlaanderen het beste bestuur ooit zou gaan geven. Dat de Vlaming bijna in zwijm zou vallen voor Vlaanderen. Ja. Dat is niet gebeurd. En dat maakt het voor de N-VA op dit moment ook moeilijk. Omdat zij kunnen die verandering veel te weinig claimen. Omdat ze het in Vlaanderen gewoon veel te weinig hebben kunnen waarmaken.
Afwachten wat dat geeft. En ook afwachten, toch een vraag die boven deze campagne hangt wat betreft N-VA-samenwerking met Vlaams Belang. We hebben hier ook een andere politieke podcast gelanceerd, De Zeven Vragen van de Zeven. En over samenwerking met Vlaams Belang zei De Wever daar het volgende over.
Ik heb hun programma gelezen, ook dat van het Vlaams Belang, sociaal-economisch, lijkt het eigenlijk op dat van de PvdA of van de PS. Daar wordt massaal nieuwe uitgaven beloofd. Alle lasten gaan worden verlaagd, maar hoe dat gefinancierd zal worden, daar heb ik geen flauw benul van. Ik sta zeer ver van dat soort sociaal-economisch populisme. Ik moet daar niet van weten. Dus ik zie heel weinig te bereiken door dat soort regeringen na te streven. Komt dat dan ook bij, dan natuurlijk ook in dat soort partijen, tot mijn afgrijzen, eigenlijk nog altijd mensen worden geduld met wie je het schaamrood op de wangen zou moeten hebben om ze in uw partij te hebben, laat staan om ze in een regering te hebben.
Dat is, Isabel, heel duidelijk nee, denk ik, als ik Bart De Wever hoor. Socio-economisch hebben we daar niks te zoeken en daar zitten nog altijd mensen in waar ik niet mee wil samenwerken.
Ja, als je Bart De Wever hoort, die is op dat vlak altijd heel stellig mm-hmm. en heel rechtlijnig geweest en heeft gezegd van, ik zie het niet gebeuren dat wij met Vlaams Belang in een regering kunnen. Ik vind dat hij daar ja, handig verwijst naar het economische, want het klopt, hè, Vlaams Belang is economisch zeker geen rechtse partij.
Nee.
Heeft een heel links-economisch programma, heel verschillend van N-VA intussen. Hij krijgt het natuurlijk veel moeilijker op een heel aantal andere thema's om daar ofwel het verschil te maken of om daar tegenover zijn achterban te blijven zeggen van nee, ik verkies liever een regering met andere partners die meer naar links zijn dan dat ik met Vlaams Belang zou gaan besturen. Maar nogmaals, ik zie het niet gebeuren, ik kan mij vergissen dat Bart De Wever met Vlaams Belang een Vlaamse regering gaat vormen. De vraag is, als Bart De Wever weg is van het toneel en de N-VA, of dat hij, stel, na een verkiezingsnederlaag nu of later zich echt terugtrekt in Antwerpen, of een N-VA die onthoofd is op dat moment en een verkiezingsnederlaag geleden heeft, of die partij bijeen blijft bij dat standpunt. Daar zie ik veel meer variatie in. En je ziet onderhuids, als je met N-VA'ers spreekt, die getuigen daarvan heel grote zenuwachtigheid op dat vlak. Dus ja, dat zal uitkijken worden.
Is er nog een manier, Jasper, om op dit moment in de campagne er nog iets aan te doen, om die leegloop naar het Vlaams Belang te stoppen?
Nou, ik denk dat we naar een campagne gaan van wij of de chaos en dat alle traditionele partijen, de N-VA en Kluis, gaat proberen om ja, een doemscenario in de markt te zetten van als het Vlaams Belang de grootste wordt, dat, ja, dat het dan gevaarlijk wordt. Je gaat die verwijzingen krijgen naar de Chinese spionnen die bij het Vlaams Belang zouden rondhangen. De vrees dat het tot Europese kritiek gaat leiden en dat soort dingen. Dus de vraag is of dat gaat werken, of de kiezer zich daar echt door gaat laten bang maken.
Wat mij vooral interesseert, is wat voor oplossingen partijen kunnen bieden. En ja, het klopt, hè, het zal zeker wij of de chaos zijn, maar dreigen dat de ander chaos gaat creëren, dat is niet voldoende om een kiezer zelf te verleiden. Waarvoor sta je nu zelf? Hoe ga je de complexe problemen waar we voor staan, hoe ga je die aanpakken als partij? En ik hoop dat het in de campagne genoeg daarover moet gaan. En als ik nog even mag, eigenlijk zou elk verkiezingsdebat en elke campagne echt ook moeten beginnen van hoe gaan we uit die budgettaire puinhoop geraken? Want als we daar geen begin van antwoord op hebben, dan kan je al de rest ook op je buik schrijven. Hè? Sociaal programma, defensie, enzovoort. We gaan toch eerst echt eens moeten zien hoe we die centen terug een beetje op orde beginnen krijgen.
Daarmee zit de eerste, De Zeven kiest erop. Dankjewel om mee te luisteren. Dankjewel ook aan Isabel en Jasper om erbij te zijn. Wie nog meer wil beluisteren over de verkiezingen, check zeker ook De Zeven van De Zeven. Daarnet al aangehaald, een podcast die we ook hier in huis maken over de verkiezingen. Aan de zeven grootste Vlaamse partijen hebben we de zeven vragen gesteld die er volgens ons echt toe doen. En we beginnen bij de grootste, bij de vorige verkiezingen. Dat was toen N-VA. Ik steek ook een link in de show notes. En om af te sluiten, de eigenzinnige blik van Fout Nieuws op de verkiezingen. Dit is Kiespijn.
Kiespijn met Fout Nieuws.
1000 jonge kiezers vulden de peilingen.
Sindsdien zakte vooruit in de peilingen.
Onderzoekers deden een peiling.
Legde de grote peiling.
Een exclusieve peiling.
Scoort in de peilingen.
Peilingen. Ze zijn wat ze zijn. Een beetje zoals meningen, maar dan duurder. Uit de laatste verkiezingspoll blijkt dat 34% van de ondervraagden zich door niemand vertegenwoordigd voelt. En dat 10% niet weet op wie te stemmen. Wij van Fout Nieuws kijken daar niet van op. Dagelijks klampen radeloze kiezers ons aan.
Fout Nieuws. Op wie moet ik in godsnaam stemmen?
Wij antwoorden altijd, dat is makkelijk. U stemt op iemand die u gelooft.
Op wie stemmen jullie, Fout Nieuws?
Vragen ze dan. Dat is moeilijk. Wij geloven haast niemand meer. Dat klinkt negatief en toegegeven, het is makkelijk roepen aan de zijlijn. Dat valt trouwens niet bij iedereen in goede aarde, dat roepen van ons.
Als u het allemaal zoveel beter weet, waarom doet u dan niet zelf actief aan politiek?
Vraagt luisteraar Alexander DC uit B zich af. Weinig mensen weten dat. Maar wij zijn ooit effectief op een lijst gaan staan. Dat was in het restauratieatelier van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Op een lijst van een Rubens die daar lag. Onze verzekeringsagent is daar nog altijd mee bezig.
Dit was De Zeven Kiest met Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren. Volgende woensdag zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.